Gemeente van Jezus Christus, wat is het bijzonder voorrecht om vanmorgen op de eerste dag van de nieuwe week, de dag van de opstanding van Jezus Christus van tussen de doden uit, met elkaar de Here te loven, te prijzen en te danken. Terwijl we ons heel erg bewust zijn van onze kwetsbaarheid en gebrokenheid. Daar hebben we net over gezongen. Hebben we allemaal mee te maken. Een geknakt riet. Rokende vlaspit, zo zongen we. Dat is een tekst gebaseerd op Matteüs hoofdstuk 12 vers 20. En wat is nu een geknakt riet? Wat is een rokende vlaspit? Nou, het is zo mooi dat je zoveel vertalingen hebt van de Bijbel. Dus ik heb de basisbijbel er even bij gehaald, de Bijbel in gewone taal. Jezus, zo zegt Matteüs 12 vers 20 in die vertaling, heeft geduld met mensen die zwak zijn. Een geknakt riet. En hij is voorzichtig met mensen die het moeilijk hebben. Vindt u dat niet mooi, die twee vertalingen naast elkaar? Dat maakt het iets duidelijker. Tenminste, voor mij wel. En daarom wil ik het delen met jullie. Want ook in het afgelopen jaar, 2019, is er enorm veel gebeurd. En daardoor ben ik ook persoonlijk uit balans geraakt. Daarom heb ik vorig jaar mei alle spreekbeurten afgezegd. Omdat er eerst een periode van rust moest komen. Van weer in balans komen. En dan ga je ondervinden, zoals ieder van jullie dat in zijn of haar leven ook ongetwijfeld zal kennen, dan voel je je soms echt als iemand die heel zwak is, een geknakt riet. En wat is het dan gaaf dat we een God hebben die ons draagt, hebben we net gezongen. En dat je mag weten dat als het vuur wat gedoofd wordt, dat hij je niet aan de kant zet. Dat hij in zijn liefdevolle ontferming je als het ware omarmt en er doorheen draagt. Ook al, zoals jij dat in de zangdienst verschillende keren hebt gezegd, ook als je dat soms helemaal niet voelt of ervaart. En dan toch te ondervinden, te weten op grond waarvan? Van je gevoel? Nee, dus niet. Maar op grond van het woord van God dat hij erbij is en erin is. En dat mogen we tegen elkaar vanmorgen zeggen. En dan kunnen we met Psalm 31, dat ga ik u even voorlezen, dat hoeft u niet op te zoeken. Maar dan gaan we met Psalm 31 het zeggen, vers 22. Geprezen zij de Heere, want hij heeft mij, u, jou en mij, wonderbare goede tierenheid betoond. Wanneer dan wel? Nou, dat staat hier zo mooi in de NBG-vertaling, in de gloed der benauwdheid. Wat kun je het soms benauwd hebben met dingen in het leven? Psychisch, geestelijk, maar soms ook lichamelijk. En wat is het dan wonderbaar dat de psalmist te midden van de verdrukking tot de uitroep komt, geprezen zij de Heere, want hij heeft mij wonderbare goede tierenheid betoond. Dat kan ik met de psalmist getuigen, dat dat gebeurd is ook in het afgelopen jaar. En ik ga niet in details treden, maar het was heel heftig wat er gebeurd is. Dat ik op het laatst zelfs over de grond kroop van ellende. En dat je soms zorg nodig hebt waar je niet wilt zijn. En dat het mooi is dat God die plekken geeft. En dat je juist die wonderbare goede tierenheid gaat ondervinden daar in de gloed der benauwdheid. Want wat zit er verborgen in het woord goede tierenheid? Weet u dat? Wat is zeg maar, jij weet het. Je
geeft iemand goede tieren. Tieren, dat is
de kerengaard.
Tieren, dat is het, het enorm groeien van bijvoorbeeld onkruid. Maar goede tieren, dat is het willig tieren, het willig groeien van de goedheid van God.
Goedemorgen. Tjonge, jonge. En dat zo Uit je blote hoofd van het jaar?
Nee, dat heb ik geleerd uit een brief.
Kijk eens aan. Het Hebreeuwse woord voor goede tierenheid, daar ga ik je nog iets bij vertellen. Dat is geset. En er zit een drievoudige betekenis in. Daarom is het zo grandioos wat Bertus zegt, dat dat ook bij elkaar aansluit. Want daar zit in verborgen in het woord geset de liefde van God, de trouw van God en mag het nog ietsje meer zijn, de genade van God. Wat mooi hè, dat het Hebreeuws zo diep gaat en dat als ondertiteling daarbij geschreven staat de mensenliefde van God. En die strekt zich uit naar ieder mens. Want de genade van God, zo zegt het Nieuwe Testament, is verschenen heilbrengend voor alle mensen. Nou, dit is een korte inleiding op het Bijbelgedeelte wat we met elkaar gaan lezen. En dat vindt u vandaag in Psalm 68, een hele bekende psalm. En we gaan die psalm niet in zijn totaliteit lezen, want het is een hele lange psalm. En ik heb meestal een hele lange preek, dus ik zal proberen mij wat in te perken. En wij gaan uit Psalm 68, vers 20, het volgende lezen, wat we net ook gezongen hebben. En daar staat in Psalm 68, vers 20, en ik lees het nog steeds voor vanuit de NBG-vertaling, die is mij het meest eigen. Maar wat mooi dat we de herziene vertaling hebben, het boek en allerlei andere vertalingen. Maar hier lezen we, geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is jou, u en mijn heil. En dan staat er een woordje achter. Schuin gedrukt. Misschien niet in alle vertalingen. Maar in de herziene staat de vertaling volgens mij wel. En hier ook. Sela. Een vraag aan u. Wat betekent dat woordje? Wat zei u, broeder Berghuis?
Rust.
Rust. En ik hoorde nog iets anders.
Ik dacht een herhaling.
Het is een muziekteken en het is een rustteken. Want het is een lied wat David schrijft. En dat komt drie keer voor in deze psalm. Dat betekent als het ware, dit is zo belangrijk wat er in deze tekst staat. Is het belangrijker dan de andere teksten? Nee, maar wel even een moment van rust, erover nadenken. Nou, dat gaan we zo dadelijk doen. Over dat ene tekstvers vanuit Psalm 68. Het tweede Bijbelgedeelte, dat vindt u in Matteüs 28. Daar is vanmorgen ook al iets over gezegd. Niet letterlijk, maar wel heel mooi dat je Marcel en Marijn even aanhaalde. Want ik was heel lang geleden ook een keer op een morgen hier. En toen was het een start van hun gaan naar het land. Ik weet niet of ze nog in hetzelfde land zitten. Maar toen heb ik hun hier mogen ontmoeten. En daarna volgens mij nooit weer. Maar wat mooi dat jullie vanmorgen, als ik het goed ga, heb gelezen op de website. Niet alleen voor hun bidden en hun noemen. Maar dat jullie ook gaan offeren. Klopt dat?
Ja. Wat was het, Matteüs?
Matteüs 28. En daar lezen we vanaf vers 16, maar het gaat dan om vers 20, maar dat lees ik wel even, dat stukje. Het zendingsbevel. En de 11 discipelen, Matteüs 28, vers 16, vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, oftewel uitgenodigd had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dan zegt Jezus tot die discipelen die hem aanbaden, maar ook tot die twijfelaars. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voltooiing, de voleinding van deze wereld. Tot zover de beide Bijbelstukjes vanuit het kostbaar woord van God. Broeders en zusters, het onderwerp van de overdenking, van de prediking is dag aan dag. Wat is het goed om op de eerste dag van de nieuwe week als een deeltje van Gods wereldwijde gemeente, het lichaam van Christus, samen te zijn. Om de Heer te loven, te prijzen, te danken met de liederen die we gezongen hebben. In de gebeden die we opgezonden hebben, hardop of in stilte. Want het gaat erom dat in en door een samenkomst als eerste God, de Vader, Jezus Christus de Zoon, in en door de Heilige Geest de eer en de glorie krijgt toegezongen, krijgt toegebeden. En tegelijkertijd dat we ook versterkt, bemoedigd, opgebouwd zullen worden, vertroost zullen worden in ons geloofsleven. En voordat ik met u, met jou, Psalm 68 vers 20 wil overdenken, wil ik toch even een paar dingen uit Psalm 68 met u delen. Want hoe begint nou Psalm 68? Daarom meteen een stukje, nou ja, huiswerk mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik zou u van harte willen aanbevelen, jou aan willen bevelen, om die hele psalm in de komende weken rustig door te gaan lezen. Want boven die psalm staat geschreven in de NBG-vertaling Gods zegentocht. De psalmist heeft de 5 boekrollen, de Torah, gelezen. Dat kun je merken. Hij heeft gehoord van wat er in het verre verleden gebeurd is, van de grote daden van God. En daar gaat hij een lied over schrijven. Daar gaat hij Psalm 68 over schrijven. En dan citeert hij de woorden in vers 2 vanuit Numeri. Numeri 10 vers 35. En dan staat daar in Psalm 68 vers 2, daar begint de psalm mee, God staat op. Andere vertaling zegt, God treedt aan. En als God opstaat voor het volk Israël, of vandaag in onze levens is opgestaan, dan gaat er iets gebeuren. Dan verandert er wat. Hier staat, God staat op. Wat gebeurt er dan? Nou, een paar dingen, want anders ga ik toch die hele psalm met u doornemen. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar toch even een aanzetje van waarom komt David in vers 20 tot de uitroep, geprezen zij de Heer. Dat moet een bodem hebben. Nou, die bodem vind je in die psalm. Van waaruit hij God gaat prijzen. En ik hoop dat dat voor jou en voor u, ondanks de omstandigheden die vaak niet rooskleurig zijn, dat dat helpt. Dat je het als het ware meeneemt, diep in je hart verbergt. God staat op. Als eerste, als God opstaat, dan worden zijn vijanden verstrooid. Een andere vertaling zegt het zo mooi, als God aantreedt, vluchten zijn vijanden alle kanten uit. Ze snellen weg om hem niet te hoeven zien. Dat is het eerste wat er gebeurt. Dat gebeurde bij het volk Israël. Dat gebeurde ook nieuwtestamentisch bij de gemeente van Jezus Christus. Dat gebeurt tot op vandaag. Want er zijn heel wat machten en krachten, vijanden, die het ons, ook als gemeente van Jezus Christus, maar ook heel persoonlijk, het moeilijk kunnen maken. De wereldbeheersers deze eeuw, de overste van deze wereld. Wat is het dan gaaf dat Jezus zegt in Matthäus, als ik het goed heb, hoofdstuk 16, de poorten van het dodenrijk kunnen de gemeente niet overweldigen. Dat is een belofte. Gelooft u dat? Als we zien op de verdeeldheid van de gemeente, de kerk van Christus, nou, dan is dat nog maar de vraag. Maar als ze het woord nemen, het woord wat Jezus zegt, dat is de bodem waarop wij mogen vertrouwen, waarop we mogen staan. Zijn vijanden worden verstrooid, dat is één. Dat is voor onze belofte. Hoe we ook beproefd worden, hoe we ook aangetast worden. Maar God is degene die garant staat voor onze levens. Niet omdat we het allemaal zo goed hebben gedaan. Als ik kijk naar mijn eigen leven, denk ik, oh, dat had ik anders moeten doen. Oh, dat had ik niet moeten doen. Dan word je aangeklaagd. Maar dan kom je uiteindelijk daar waar ieder mens terecht moet komen, aan de voet van het kruis. En dan zegt een heel oud lied, dat zingen we niet meer, of bijna niet meer, uit de bundel van Johan de Heer. Ja, als de Satan je aanklacht, ja, dat is waar, maar het is genageld aan het kruis. En dat helpt mij, ons, om te midden van allerlei vijandigheid ons vast te houden aan Jezus. Over die naam waar onze broeder die de dienst opende vanuit Filippenzen heeft gelezen. Want hij is de dood ingegaan, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen gegeven. En zal elke tong gaan belijden. Wat gaat elke tong belijden? Dat Jezus Heer is. En zal elke knie, ook van de vijanden van God, zich buigen voor die eeuwige God en Vader. In Jezus Christus onze Heer. Wat gebeurt er nog meer? Vers 4. Zoekt u het maar op in Psalm 68, vers 4. Dat is het tweede wat er gebeurt als God opstaat. Want God is opgestaan voor zijn volk Israël. Hij hoorde hen in hun ellende in Egypte roepen. En hij is opgestaan. Hij is aan hun verschenen. En dan staat er zo mooi in vers 4. De rechtvaardigen verheugen zich. Een andere vertaling haal ik er weer bij. Maar de gelovigen zijn blij als zij God zien. En juichen voor hem. Met veel vertoon van blijdschap lieten zij dat blijken. Zij springen op van vreugde. Nou, u blijft allemaal heel rustig zitten. Maar de Israëlieten, die kunnen er wat van. Neem even een bladzijde om. Sla een bladzijde om. Vers 26, vers 25. Daar wordt iets gezegd over hoe het volk van God tot rijdans komt. Men ziet, vers 25, uw feestdoet, o God. De feestdoet van mijn God, mijn koning in het heiligdom. Vers 26, voorop gaan zangers, daarachter snarenspelers. In het midden jonkvrouwen die de tamboerijn slaan. In koren prijzen zij God. Gisteravond heb ik even gekeken naar Nederland Zingt. Dat is al een heel oud programma met allerlei liederen. Wie kijkt daar wel eens naar? Nou, daar kunnen er nog wel wat meer bij. Ja. En dat ging over liederen, allemaal over Israël. En wat waren er enthousiaste liederen bij. Ook hele gedragen liederen. Maar dan proef je iets van, als het ware, hoe Israël zingt. Hinei matofo manayim shefet achim gam yachad. Ziet hoe goed en lieflijk is het als broeders en zusters samen zijn. Nou, dan word je als het ware daarin meegenomen. Dat is mooi. En dat is niet alleen gevoel. Dan gaat het ook om de tekst en de inhoud. In koren prijzen zij God. Dat is het tweede wat er gebeurt als God opstaat. Wat heeft het volk van Israël gejuicht, maar ook gemopperd? Dat weet u vast wel, hè? Wat hebben ze gemopperd in de woestijn? Terwijl ze zo de heerlijkheid van God hebben ondervonden. Wat David over schrijft in Psalm 68 en andere psalmen. Dat laat ons zien wie we, ook als nieuwtestamentische gelovigen zijn. Wat wordt er veel gejuicht, maar ook soms, en misschien wel vaak, gemopperd of geklaagd. En bij God mag dat ook nog. Maar misschien zeg ik nu iets heel ergs. Want God heeft elke keer weer de draad met het volk van Israël opgepakt. Zelfs toen ze zich aan andere goden gingen wijden. Dat ging wel door het oordeel heen, maar uiteindelijk heeft God steeds weer de draad opgepakt. Ook met u, met jou en met mij. En dan is er nog iets wat er gebeurt als God opstaat. Dat staat in vers 7. God die eenzamen in een huisgezin doet wonen. Nieuw Testamentisch, Efeze, hoofdstuk 2, vers 19, zegt ons iets over dat huisgezin van God. Oh, het komt hier elke keer op het scherm, dat had ik nog niet ontdekt. Wat gaaf. Ja. Maar God plaatst mensen, wezen, weduwen, mensen die het moeilijk hebben, eenzamen, in een gezin. Hoe bent u hier vanmorgen gekomen? Misschien al heel lang dat jullie hier samenkomen. Maar misschien ook nog maar heel kort. Ik zat naast iemand, een broeder uit Goor, die hier sinds 4 maanden de samenkomst bezoekt. Ik zag een andere zuster die mij aansprak, die mij herkende en we herkenden elkaar. Wat is het mooi. Maar misschien bent u vanmorgen wel voor het eerst hier. Maar God brengt eenzame mensen in een huisgezin. Dat is zo mooi. Deze week, afgelopen weken, ontmoette ik een jonge man, onze vroegere buurjongen, die met onze kinderen, met onze jongens heeft gespeeld, op een plek waar hij mij niet had verwacht en ik hem ook niet had verwacht. En dat moet dan zo zijn. Dat is geen toeval, maar dat is bijgeval, dat God je daarin op de een of andere manier bij elkaar brengt. En waar vond ik hem? Op straat, dak en thuisloos. Alles kwijtgeraakt. En het mooie is, niet door mij, maar wel een klein stukje bij je heb mogen dragen met anderen, dat die op heel korte termijn in de wonnen is gekomen. Wie kent de wonnen in het gaatje van Enschede? Alleen die bedoel ik. Dat is een oud klooster waar al 40 jaar nadat de mensen uit het klooster vertrokken waren, allerlei mensen die bijna nergens meer terecht kunnen, die gekwetst, geknakt zijn in hun bestaan, terecht kunnen. En vrijdag was Ricardo jarig. 29 jaar. En de week daarvoor, toen ik even bij hem was in de wonen, toen zei hij: wilt u volgende week op mijn verjaardag komen, op Valentijnsdag? Want er is geen relatie met wie dan ook, ook niet met zijn ouders die vlakbij ons wonen. Die ook niet weten dat ik contact met hem heb. Dat hoeft ook niet, dat komt vanzelf elke keer aan het licht, dat hoop ik tenminste. Niet om mij, maar om hem. En wat is het dan mooi om te zien dat het zowel van Ricardo als van de mensen die in de wonen wonen, maar ook werken, dat het klikt. En dat er weer perspectief komt. Toen dacht ik aan Psalm 68, vers 7. U hebt hem op deze plek gebracht. Hij weet weinig van u. Toen wij vroeger, toen ze nog met ons speelden, met onze kinderen speelden. Maar de ouders, die waren nogal fel op het geloof. Toen kwamen we op een zondagmorgen als gezin weer terug. En waren al onze ramen helemaal onder de modder gegooid. We kunnen het niet bewijzen, maar we denken dat die jongens dat hebben gedaan. Maar wat is het gaaf dat je dan de liefde mag tonen. Toon uw liefde, maar ook wij die liefde mogen betonen. Laat je dan over je heen lopen? Nee. Maar dan laat je wel een andere reactie zien. Broeders en zusters, God plaatst eenzamen in het gezin. Vers 8. Wat gebeurt er nog meer als God opstaat voor zijn volk? O God, toen gij voor uw volk uittoog, het zijn maar ouderwetse woorden, toen u voor uw volk uitging, toen gij in de wildernis voorschreed, Sela, moeten we even stoppen, beefde de aarde. Jongen, jongen, wat een gebeurtenissen. En dan in vers 17, dan spreekt David over het, en 16 over het gebergte Bazan. En dan, als het ware, zegt hij: waarom bent u afgunstig, vers 17, naar de berg die God zich ter woning begeerde? Dat is een profetie. Want de tempel werd niet gebouwd op die geweldige bergen van Bazan, maar eigenlijk op een wat kleinere berg, een beetje onaanzienlijke berg. De berg, niet Sinaï, maar de berg Sion. En die tempel, die is verwoest. De klaagmuur is er nog. Maar de Bijbel leert ons dat er weer een tempel zal komen. Hoe ongelooflijk dat misschien ook klinkt. Maar God is getrouw. En hij komt tot zijn doel. En als David over al die dingen die hij gelezen heeft, gehoord heeft, dit lied gaat schrijven, dan is er nog een profetie in vers 18 en 19, maar vooral vers 19. Gij zijt opgevaren naar de hoge. Gij hebt gevangenen meegevoerd. Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Wonderlijk, hè? Dat David profeteert over dat Jezus na zijn sterven naar het aardse, onderaardse afdaalt en kruisgevangenen meevoert, zoals er in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Snappen we daar iets van? Broeder Tunter knikt van nee, en u komt toch al heel lang in de samenkomst en leest al heel lang de Bijbel. Maar er zijn verborgen dingen die aangetipt worden, maar de helft is ons nog niet aangezegd. Wat zal dat straks zijn? Als we niet meer hier zijn, maar bij hem mogen zijn. Ons dingen geopenbaard worden. Dan kunnen we alleen maar helemaal neerknielen, misschien wel letterlijk neervallen en hem aanbidden. Hoe groot zijt gij. Ook al hebben we in ons leven zoveel onbegrepen dingen meegemaakt, waar we hier meestal niet een pasklaar antwoord voor hebben. En dat hoeft ook niet. En dan komt vers 20. Kan nog net, het is bijna 11:15, nog een kwartiertje. 11:30 moet de dienst af zijn, heb ik begrepen. Nou, maar ik heb ook nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Maar goed, we zullen het proberen samen. Geprezen zij de Heer. Hij komt als het ware in extase. En dan bedoel ik het positief, door de geest van God. Want de Heilige Geest wil ook in ons, ondanks de dingen die we misschien moeilijk vinden, of waar we het moeilijk mee hebben, dat we toch ons te alle tijden, wat hebben we bij de bidstond gelezen? Te alle tijden je verblijden in hem, niet in de omstandigheden. En dan kom je nooit eraan toe om God te gaan prijzen, is mijn ondervinding. Terwijl ik een positief ingesteld mens ben, van nature al. Maar dan blijf je hangen in een stukje zelfbeklag. Wat soms ook goed is, maar waar je wel weer doorheen moet. En dan zegt David, geprezen zij de Heere. Juist ook, Psalm 31 heb ik met u gelezen als getuigenis van mezelf, wat het afgelopen jaar weer, zegt er in de groet en benauwdheid. Ook daar gaat de psalmist God prijzen. En dat is iets wat ik u als het ware mee wil geven. Om God te gaan prijzen. Ook als het tegen zit. Ook als het soms niet lukt. Dan mag je iemand anders, een broeder of zuster, waar je vertrouwelijk mee omgaat, die nood bekend maken. Blijf er niet mee zitten. We hebben een jonge man in onze gemeente, die heeft een ondervinding, een godservaring gehad. En dat ging eigenlijk een beetje best wel hoog. Dat we dachten, oei, die gaat dat goed. En momenteel is hij dus weer wat met beide benen op de grond komen te staan. En nu voelt hij de andere kant. En wat is dat soms lastig? Om daarmee in balans weer terug te komen. Dat je soms zo meegenomen wordt door dat wat er gebeurt, dat je even ook de balans kwijtraakt. Of kent u dat helemaal niet in uw leven? Ik zie mensen heftig knikken. Nou, hier is ook wel eens... Komen jullie hier al lang?
Nee, dit is soms de eerste keer.
De wat?
De eerste keer.
Oh ja. Nou, er zijn hier soms momenten in de samenkomst dat je een woord van getuigenis mag doorgeven. Is die vrijheid er nog steeds?
Ja, volgende
week. Oh, dat is volgende week. Dus jullie stemmen zo in, het moet niet hoor, maar dan mag je ook daar iets over delen als je die vrijmoedigheid neemt of krijgt. Maar broeders en zusters, geprezen zij de Heer. En dan komt het tweede deel. Dag aan dag draagt hij ons. Dat is een hele bekende... Nee, dat is een heel bekend gedicht over de voetstappen. Dat kent u allemaal wel. Had ik wel ingestuurd, maar is niet overgekomen op de een of andere, maakt niet uit. U kent het wel. En daarin wordt verwoord wat Psalm 68, vers 20 zegt, dag en dag draagt hij ons. Juist toen ik het zo moeilijk had, was er maar één voetspoor en vraagt... De schrijver van het gedicht zich af, waar was u toen? Mijn kind, toen heb ik jou gedragen. Dat wensen we ook jou, Lilian.
Kasper.
Ja, Kasper. En nog een broer.
Joris.
Dat wensen we jullie samen met Maarten echt van harte doen. Dat je ook al voel je het misschien niet. Direct, maar je getuigenis en het lied zegt al wat over wat je beleefd hebt. Maar dat God jullie ook hier in ziet, kent, omarmt en draagt. Juist in de voet dat we nog niet weten, hoe gaat het verder? Maar in het Nieuwe Testament staat ook een tekst die ook belangrijk is. Is niet altijd even makkelijk. Maar er staat, het zij wij leven... Zij wij sterven, en dat willen we niet aan, zeker niet als we nog midden in het leven staan. Wij zijn van de Heer. Ik dacht dat ik geen 66 meer zou worden vorig jaar. Ik dacht ook dat ik de geboorte van ons zevende kleinkind niet meer mee zou maken. Zo heftig was het in mijn leven. Niet lichamelijk, ook lichamelijk, want ik ben 10 kilo afgevallen door de heftigheid. Maar innerlijk, psychisch, geestelijk, zo aan de bodem van het bestaan. En toch heeft God ingegrepen. Op 1 en 2 juli heb ik dat mogen ondervinden. Ik heb geen stem gehoord, ik heb geen licht gezien. Maar ik viel in slaap na een hele heftige dag en worsteling. Om 3 uur 's nachts viel ik in slaap en ik heb maar een paar uur geslapen. Onrustig en ik werd wakker. En ik was herboren.
Amen.
En dat is gebleven. Ik heb niks gezegd tegen niemand waar ik mij bevond. Tegen mijn familie niet. Vroeger zou ik meteen geroepen hebben, de Heer heeft me aangeraakt. Maar in Psalm 127 staat, de Heer geeft het zijn verbinden in de slaap. Dat mocht ik ondervinden. Maar ik denk, omdat ik toen nog zo op de bodem van mijn bestaan terecht was gekomen, ik dacht, morgen vroeg lig ik weer voor de vlakte. Dus ik heb niks gezegd. En mensen hebben het om me heen gemerkt. Mijn vrouw direct, zonder woorden. En God heeft het van dag tot dag bevestigd. Ook al ben ik kwetsbaarder en gevoeliger geworden. Nou, dat kan heel goed zijn ook voor pastorale zorg. Waar ik vroeger wat makkelijker mee omging dan nu. Broeders en zusters, dag aan dag draagt hij ons. Niet wetend hoe lang wij hier op aarde mogen leven. Maar ik ben goed thuis in de psalmen. Psalm 31 zegt in vers 16, mijn tijden... zijn in uw hand. De nieuwe vertaling in het boek zegt, u bepaalt hoe lang ik leef. En als we in Jezus geloven, dan moet dit wel sterven. Maar dan blijven we eeuwig leven. Want wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat helpt ons. Dat helpt u hopelijk ook voor de komende week. Dat helpt ook jullie, ook in de situatie waarin jullie op dit moment... jullie met elkaar bevinden. En dan is het zo mooi dat je in Deuteronomium 33 vers 27 leest over die eeuwige God. Eeuwig leven, eeuwige God. Wat zegt hij daar? U kent die tekst wel. De eeuwige God is u een woning. Maar daar stopt het niet bij. En onder u zijn eeuwige aarde. Daar kan ik persoonlijk van getuigen op meerdere, in meerdere fases van mijn leven, maar ook vorig jaar. En dat hoop ik dat ook u, jij en ik zullen ondervinden in de komende tijd. En dan dat laatste stukje van Psalm 68, vers 20. Die God is uw, jou, mij, ons heil. Wij leven in een tijd van onheil, van onvrede, van onrust. Op alle terreinen van het leven. Hebben we allemaal mee te maken. Daarom is het goed om op de eerste dag van de week samen te komen. Om ons onder het woord van God te begeven. Om de week in te gaan met elkaar, biddend, zingend, de Heer aanbiddend. En die God is ons heil. Hoe is dat heil zichtbaar geworden? Daar moet je even over nadenken, Sela. Dat heil is zichtbaar geworden, dat zegt Johannesbrief zo mooi, en op de drie brieven achterin de Bijbel, Johannes 1 en 2 en 3, Johannes. God heeft zijn liefde zichtbaar gemaakt, geopenbaard, door wie? De Heer Jezus. En hij heeft getoond wie God is. En hij is degene, de brug tussen ons en God. Tussen God en ons. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is wat we elkaar mogen meegeven vanuit Psalm 68, vers 20. En dan dat laatste stukje, gemeente van Jezus Christus. Nog 7 minuten, dat kan nog. Matteüs 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar de berg, weer een berg, in Galilea. Ze moesten een heel eind reizen vanuit Jeruzalem. Daar waar ze zich bevonden. En u hebt als thema, volg mij. Daar moet ik ook wat over zeggen, of niet, Lilian? Heb je mij gevraagd? Maar hier hebben we een schitterend voorbeeld over het volgen van Jezus. Ook al twijfel je eraan bij sommige discipelen, wat dat in dit stukje gezegd, was dat aan de hand? Misschien twijfelde u vanmorgen ook wel een stukje. Is het nou al allemaal waar? Of waar is God nu op dit moment in mijn bestaan? De discipelen hebben geluisterd naar de zusters. Want er staat, de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus zijn discipelen uitgenodigd had. Hoe had hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan dat de engel, in hoofdstuk 28 het begin, de engel die zegt dat de vrouwen die bij het graf zijn, die denken dat Jezus nog dood is, maar hij is daar niet, hij is opgewekt. Dan zegt de engel in vers 7, ga daar stond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de dood. En zie, hij gaat nu voor naar Galilea, daar zul je hem zien. En dan gaan ze onderweg naar de discipelen en dan komt Jezus zelf. Dan zie je hemel, de engel, en de aarde, Jezus, die harmoniëren met elkaar. Want dan staat er in vers 10, toen zei Jezus tot haar, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan. Daar zullen zij mij zien. Wat mooi, hè, dat dan staat, en ze vertrokken. Ze hebben geluisterd naar de vrouwen. Dat hebben ze ook wel eens niet gedaan. Dat staat in Lucas. Het scheen hun zotteklap, een beetje een Belgisch woord als ik het goed heb. Ze geloofden de zusters niet dat Jezus was opgestaan. Hier gaan ze uiteindelijk die lange reis maken. En dan komen ze in Galilea, dat is het volgen van Jezus, ook tegen je verstand soms in. Toch gaan waar Jezus je uitnodigt. Waarin hij aanwijzingen geeft. Dan komen ze daar en dan zien ze hem. Wat een ontmoeting. En dan staan ze mooi en ze aanbaden hem. Punt. Nee, kom maar. Daar ben ik heel dankbaar voor. Vroeger las ik daar wat overheen. Maar nu, als je zoveel in je leven, en dat zult u ook ongetwijfeld kennen, Als je zoveel meemaakt waar je niet altijd een pasklaar antwoord op kunt geven, ook vanuit het geloof niet, en waren het ook twijfelaars. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ze hebben toch geweldige dingen gezien? Ze gingen erop uit, 2-2. Ze kwamen met geweldige verslagen terug van bij Jezus wat ze allemaal beleefd hadden. En door alles wat er gebeurd is met Jezus, zijn er onder de discipelen, ik ben dankbaar dat het in de schrift staat, ook discipelen die twijfelden. Die niet goed wisten wat ze ervan moesten denken, zegt een andere vertaler. Weet u wat ik dan zo liefdevol vind? Dan gaat Jezus alleen naar die aanbidders. Nee, dus hij gaat naar de aanbidders en naar de twijfelaars. En hij spreekt die volgende woorden: mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op deze aarde. Dus hij bemoedigt hen. Hij laat hen zien dat hij boven alles staat. Ik geloof dat de boze en zijn trawanten veel macht heeft. Maar daar moeten we niet te veel eer aan geven. En ook niet te vaak noemen. Maar Jezus staat daar ver bovenuit. En hij houdt heel deze wereld in zijn hand. Ook al snappen we soms helemaal niet wat het gaat worden. Maar de Bijbel belooft ons dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zal komen. Waarop vrede en gerechtigheid zal wonen. En dan zegt hij, gaat heen. Daarom, we kunnen niet allemaal weggaan. Wij hebben uit de gemeente Enschede, waar ik bij hoor, contact met een jong zendingsechtpaar uit de gemeente De Schouwplaats in Zuid-Afrika, in Brazilië. U hebt contact met Marcel en Marijn. Indirect zijn we daar heel sterk mee verbonden. We kunnen niet allemaal naar het zendingsveld gaan. Maar we kunnen wel in eigen omgeving, wat we ook in de zangdienst hebben gehoord, kunnen we iets laten zien dat we niet beter, maar anders zijn. Dat we op dingen anders reageren. Ook op berichten die soms heel ingrijpend zijn. En dan mogen we weten dat we gehoor geven aan de opdracht van Jezus. Door ervoor te bidden, door ervoor te offeren. Door verbonden te zijn, om mee te leven. En dan zegt Jezus, wanneer we die dingen doen, dat we mogen weten, zie, ik ben met u. Wanneer? Wat staat er? Geen dag uitgezonden. Ook vandaag. Ook die miserabele dag. Ook die dag van twijfel. Johannes de Doper was een spreker, een voorbereider, een voorloper van Jezus. Nou, die durfde wat te zeggen in de prediking. Gij adderen gebroed, zei hij tegen de oversten en schriftgeleerden. Je moet maar durven. En hij heeft een geweldige bediening gehad. Hij zei, hij moet wassen, hij moet groeien, ik moet minder worden. En dan komt hij in de gevangenis terug. 32 jaar jong. En dan slaat de twijfel toe. Hoe durf ik dat te zeggen? Matthäus 11 wordt dat verwoord. Dat Johannes aan de discipelen, aan Jezus, de vraag laat stellen. Zijt gij de Christus of hebben we een ander te verwachten? Toch gaaf dat de Bijbel ons dat laat zien. Dat heeft mij ook geholpen in de afgelopen periode. Dat je mag ondervinden hoe je ook twijfelt aan jezelf, soms aan het bestaan van God, dat hij je daarin tegemoet komt. En dan krijgt Johannes antwoord. En u weet de afloop van zijn leven. Hij werd onthoofd. Stefanus, een geweldige jonge dienaar van God, werd gestenigd. Snappen we dat? Ik niet. Ik zeg wel eens, had dat niet anders gekund, Heer? En dat mag je bij God zeggen. Maar God gaat met ieder mens zijn eigen weg. In Hebreeën 11 staat over die geloofsgetuigen. Geweldige dingen worden daar genoemd. Maar dan komt het tweede stukje. Sommigen werden door midden gezagen. Anderen werden gefolterd. Verschrikkelijk hoe men vroeger, maar ook vandaag nog steeds met mensen omgaat. Maar God heeft ons laten weten, het zij we leven, het zij we sterven, wij zijn van de Heer. En dat is genade. Die genade wens ik u van harte toe. Elke dag is Hij in ons midden. Is Hij in ons bestaan aanwezig. Die God is uw, jouw en mijn heil. Ook in barre tijden van onheil, van nare berichten, Hij is degene die het heil van ons op het oog heeft. En daar mogen we ons aan toevertrouwen. In Jezus' wonderbare naam. En weet u, daar staan we niet alleen in. Het is goed om even als laatste te zeggen. Hij heeft ons een trooster, een helper gezonden. In Johannes hoofdstuk 14, vers 15 en 16 er staat om eventjes bij je te zijn. Dat staat er niet. Om altijd eeuwig bij u te zijn. We kunnen de Heilige Geest soms in ons leven bedroeven. Dat willen we niet, toch gebeurt dat. Maar de Heilige Geest is en blijft degene die ons troost, die ons helpt, die het voor ons opneemt. Die voor ons bidt en pleit. En bij de Vader is ook iemand die voor ons bidt en pleit. Want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wij weten soms niet wat we moeten bidden naar behoren. Maar de geest zelf spreekt met ons onuitsprekelijke verzuchtingen. Iemand die het voor ons opneemt. En dat doet Jezus bij God de Vader. Halleluja. En dan zeggen we met elkaar... Amen. Nou, dat mag ook wel een keer, hè? Ja. Nou, ik vond het een voorrecht om met u het woord te delen. Ik heb ook iets meegebracht. Onze broeder neemt de dienst weer over. Ik heb een stapeltje met kaartjes. En dat zijn bemoedigingskaartjes. En daar staat de tekst op, niet helemaal compleet. Geprezen zijn de heren, dag en dag. Draag bij ons. Die vormen zijn zelf passen en die melken, dat weet u wel. En wat staat erachter? De kalender van 2020. 366 dagen. En voor elke dag vindt u in het woord van God. Vrees niet, wees niet bang hoe de situatie ook is. Ik leg ze hier neer. Het kan een herinnering zijn aan vanmorgen. Het kan een bemoediging zijn. Ik denk dat er vrij voldoende is. En neem het mee. Maar ik ga het niet uitdelen. Dankjewel.